Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118, het 11e vers. We hopen voor u te lezen uit Gods woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 28e hoofdstuk. Matteüs 28, vooraf lezen we u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En verder Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: Zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Psalm 62, we zingen de verzen 1, 4 en 5. Psalm 62, mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwij Goden stil. In God is al mijn heil, mijn eer. De extra collect is bestemd voor de debutaatschap in Merituskas. Wij willen de collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in het ons voorgelezen evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 28ste hoofdstuk, de vers 5 en 6 als uitgangspunt. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Een boodschap van de opgestane Christus. En wij willen met Heer de hulp letten op drie gedachten. Een boodschap van de opgestane Christus door een engel uit de hemel. Voor vrouwen bij het graf van leven door overwinning. Een boodschap van de opgestane Christus door een engel uit de hemel. Maar de engel die uit de hemel gekomen was, antwoordende zeide tot de vrouwen. Dus een paasboodschap van de opgestane Christus in onze tweede gedachte. Voor de vrouwen bij het graf die met hun specerijen waren gekomen om het lichaam van hun geliefde doden nog te zalven. En dan van leven door overwinning. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Hij heeft het gezegd, u had het kunnen weten. Kom nu maar eens en kijk dan maar waar die heeft gelegen. En daar is alles een en al orde in het graf. Daar liggen de grafdoeken netjes in één gerold. Dat zijn de tekenen van de zonde en van de schuld en van de vloek en van het oordeel. En die tekenen die zijn in het graf achtergelaten. Maar de levensvorst heeft het graf verlaten. Hij is voor wie gereed, die koperen deuren week, die ijzergrendelen deed in duizend stukken breek. Christus is gestorven. Als middelaar voor zijn kerk, omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kan betaald worden. Hoofdbuigende knikte hij zijn gemeente toe. Dat doe ik voor u. En dan sterft hij. Roept hij de dood tot zich. Geeft hij de geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het werk is volbracht. De toegang tot God is geopend. Het voorhangsel scheurt. Van boven tot beneden. Wij kunnen met God worden verzoend door de dood van de middelaar. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardig aan het kruis gehecht en gedood. Maar hij kon van de dood niet gehouden worden. Nee, dat was onmogelijk. Want hij had overwonnen. Hij had geen zonde gekend, geen zonde gedaan. En daarom welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende. En dan gaat hij uit, overwinnende. En opdat hij zou overwinnen tot in der eeuwen eeuwigheid. Met en door zijn opstanding heeft Christus bewezen, krachtiglijk bewezen, te zijn de Zoon van de levende God, die de menselijke natuur had aangenomen, om daarin de prijs der ziel, dat rantsoen aan God in de tijd volkomen te voldoen. Hij heeft de prijs tot de laatste kwadrantspenning toe betaald. En daarom wekt zijn Vader hem op. Hij is de Zoon des levende Gods, die dood is geweest, maar weder levend is geworden. Die de sleutels der hel en des doods heeft. Die de Alpha en de Omega is, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Die niet laat varen de werken zijner handen. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezellen, zegt de Heere der Heerscharen. Sla die herder. De herder is geslagen met het wraakzwaard van Gods heilige recht. Hij is doorstoken en het hartebloed vloeide uit zijn middelaarshart, waarmee hij borg geworden was bij de Vader voor zijn ganse uitverkoren kerk. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. We zien het voor ogen gebeuren in de geschiedenis. In de beschrijving van het heilige evangelie. Maar nu zal die opperste herder de profetie ook gaan vervullen. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Hij vergeet zijn ellendigen niet. Hij vergeet zijn discipelen niet. Hij vergeet de vrouwen niet. Hij vergeet zijn volk niet. Hij vergeet die treurende Thomas niet. Hij vergeet ze niet. Oh nee, zou hij dat kunnen? Dat is een onmogelijkheid. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij vergeet. En de Heere heeft mij verlaat. Zitten er vanmorgen zo te luisteren. Alles kwijt, alles verloren. En denk ik, vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Ach, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeet, dat zij zich niet ontferm over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Daar waar God dat goddelijk genadewerk begon, zal hij niet laten varen de werken zijner handen. Die vrouwen die waren door rouw bezweken, gingen in het zwart vanwege des vijands dwinglandij. Waar is God of wien gij boudet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? En ze wisten het niet meer. Hun meester, hun zaligmaker, hun verlosser, hun zaligheid hadden ze aan het hout zien hangen. En hij was gestorven en hij was begraven. En al hun hoop was met hem vergaan. En daarom, ze hebben die dagen doorgebracht. De Sabbat, de rust. Maar in hen was geen rust, rust nog vrede werd gevonden om hun zonde in hun beenderen. Dag en nacht hadden ze geloofd, ze hadden het geweten. Maar hier hebben we de kerk, zo ze wordt geleid door de geest. Die kunnen van zichzelf immers niet geloven, dat is een onmogelijkheid. Want het geloof is een gave Gods. En de oefeningen des geloofs, die vloeien uit de werkingen van God, de Heilige Geest. En daarom gaan deze vrouwen in het donker en in het duister door rouw bezweken, in de bestrijdingen en in de onmogelijkheden. Maar God in de hemel ziet ze en hij weet ze te vinden. Hij stuurt zijn engel, een van die gedienstige troongeesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Wij zien dat de engelen altijd betrokken zijn, luistert u. De engelen zijn altijd betrokken geweest met het werk van de verlossing, met het werk van de borg en de middelaar. Als hij naar de aarde komt, dan is daar de engel Gabriel die de maagd Maria opzoekt en haar zegt dat ze genade bij God gevonden heeft en dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren. En deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Hoe zal dat toch wezen, terwijl ik geen man beken, zegt Maria. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Mij geschieden naar uw woord, Maria wordt zwanger en bevrucht door God de Heilige Geest. Bij de geboorte zien we de heilige troongeest de luister bijzet aan het heugelijke feit van de geboorte van de zaligmaak. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehaag. Als hij daar in de hof van Gethsemane de prijs der ziel, dat rantsoen, aan God in de tijd moet gaan voldoen. Als de last van de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht op Christus wordt uitgegoot. Als hij daar kruipt als een worm en geen man. Als hij daar in zware zielenstrijd het uitroept. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeek aan mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar u wil geschieden. O, dan ziet hij daar een engel die hem versterkt. Zijn Vader zendt een troongeest en die vertroost de middelaar in zijn bitter lijden en sterf. We zien het nu bij zijn opstanding. Zend God uit de hemel. Een engel naar de hof van Jozef van Arimathea, dat nieuwe graf waarin de koning der koningen begraven is geworden. Er ligt een zware steen voor de deur van dat graf, maar de engel wentelt die steen af. We komen er zo op terug. Als Christus ten hemel vaart, vol eer en de kerker zijn buit wordt en hij zijn strijd ziet bekronen, dan komt er een gedienstige troongeest uit de hemel. Wat staat gij en ziet op naar de hemel, gij Galileese mannen? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Zullen we er rekening mee houden, jonge vrienden, dat hij wederkomen zal om te oordelen de levende en de dood. Dan zullen we allen zien dat hij omringd wordt door zijn 10.000 × 10.000 heilige troongeesten, waar hij zijn troon zal vestigen op de wolken des hemels en alle mensen voor hem gedagvaard zullen worden. Daar zal het oordeel plaatsvinden op de dag, die jongste dag, de dag waarheen wij reizen, de dag die zeker komen zal, waarna de eeuwigheid volgt, eeuwig wel of eeuwig wee. Meer brengt hij op zijn weegschaal niet mee. Het is één van de twee. Bedenk het, jonge vrienden. Zoek de Heer nu het nog Pasen is en we nog verkeren in het liefelijke heden der genade. De engelen, ze waren afgebeeld op de ark des verbonds des Gods van Israël. En ze staarden zwijgend op dat verzoendeksel waaronder de vloekende wet lag. En die engelen die konden maar niet begrijpen dat die vloekende wet zweeg. Hoe is het toch mogelijk zoveel zonde tegen die rechtvaardige wetgever en dat dan de wet zwijgt? Maar zie daar, daar sprengt de hoge priester het bloed des verbonds. En dat is het geheim. En nu mogen de heilige troongeest het ook verstaan, dat de grote hoge priester zijn dierbaar hartebloed heeft laten vergieten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijne. En daarom zweeg die vloekende wet, want de wet is vervuld en de straf der wet is doordragen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, want de wet is volkomen vervuld. De engel, wat doet hij? Mag dat, kinderen? Wat doet die engel? Die verbreekt dat zegel van Pilatus. Mag die dat? Als Pilatus dat hoort, wat dan? Dan vreest hij als een rietje. Dan beeft hij als geen man. Dat zegel van Pilatus, dat moet verbroken worden. Pilatus is maar een mens. De engel is een dienstknecht van God. We zullen het dus anders zeggen. Wat de engel hier doet, dat is nu een zegel van God de Vader op het werk van Christus. Dit is nu het zegel van God de Vader op de heerlijke profetie van Hosea. Na 2 dagen zal hij ons levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken. God is geen mens dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem iets berouwen zou. Hoort u wat er nu gebeurt? God zelf zet het zegel op de waarheid van zijn woord. En nu hoop ik dat God zelf deze dagen het zegel eens drukt op de waarheid die hij verklaarde in de zielen van zijn gunstgenoten, opdat ze deze dagen eens mogen horen de dingen die hen van God geschonken zijn, dat de Heere nadere weldaden zou gaan verheerlijken en dat hij zou gaan betonen dat hij niet laat varen de werken zijner handen, scheppen weinig moed. Gij die God zoekt en al uw zielsverdriet, houd aangrijp moed, uw hart zal vrolijk leven, want die engel die gaat daar zitten op die afgewentelde steen, zoals een koning gaat zitten op zijn troon. Dat is een teken van overwinning. Dat is een teken van vrede. Dat is een teken van rust. O, die engel die zit daar op die steen. Het graf dat is open, het graf dat is eeuwig open. Dat geopende graf dat is een prediking van het eeuwige, onvergankelijke leven voor de ganse uitverkoren kerk. Die hier zo vaak met zware stenen op hun zielen gebukt gaan. En maar klagen, wie zal ons de steen van ons hart afwentelen? Wie zal de steen van wanhoop afwentelen? Wie zal de steen van vertwijfelingen afwentelen? Wie zal de steen van vertwijfelingen? Wie zal de steen van het ongeloof? Wie zal de steen van schuld? Wie zal de steen van ongerechtigheden afwentelen? Ze gaan zo in het duister en in de onmogelijkheden en in de aanvechtingen en in de bestrijdingen. Luister maar één wenk van Gods alvermogen. Die engel die neemt de steen in een ogenblik zo weg en zit erop. O, de engel, wat staat er? Luister eens, kinderen, jonge vrienden. Zijn gedaante was als een bliksem. Weet je waar dat op slaat? Zullen we nooit met het onweer, met de bliksem en de donder spotten? Want de bliksem, dat is Gods verterende majesteit. Wanneer de bliksem ons treft, dan zijn we vernietigd. Hier zien we er iets van. Want het is van tweeën één. Christus heeft de vijanden overwonnen. En die vijanden kunnen voor God niet bestaan. Want die wachters die worden door die bliksem als doden. En ze vluchten bij het graf vandaan. Voor hen was het toen nog het heden. Maar gemeente, wanneer zal voor ons dat ogenblik komen dat we voor Gods majesteit gedagvaard zullen worden? Bedenk het toch, de verterende majesteit. We gaan verder. Hoe is hun kleding, kinderen van die engelen? Blinkend wit. Zoals de sneeuw wanneer de zon erop schittert. Waar is dat een teken van dan? Dat is een teken ook van Gods heilige majesteit. Dat is een teken van overwinning. Dat is een teken van leven. Maar gisteren hadden we een begrafenis. En daar komen ongeveer alle mensen in zwart. Waarom toch in zwart? De bezoldiging der zonde is de dood. Wij dragen onze kleding vanwege onze zonde tegen God. Ik hoorde pas nog een man vertellen hoe de Heere hem erin had onderwezen. Wanneer de mensen gekleed waren geworden door God zelf. Wanneer dat nu was en waarom dat nodig was. Die zei, vanaf die dag ben ik in het zwart gekleed. Want mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde tegen God. Zullen we er nooit negatief over doen. wanneer er zielen dat zo gevoelen en de zonde tegen God zo moeten inleven en dat ze dat niet anders dan willen laten zien, ook in hun kleding. Niet om er wat mee te zijn, niet om er wat mee te verdienen, maar om zich voor de Heere te verootmoedigen. Kom, maar deze engel is niet in het zwart gekleed, deze engel is in het wit gekleed. Dat betekent leven, dat betekent, zien we straks in onze derde gedachte, leven door overwinning. Deze engel, oh wat predikt deze engel nu, dat de opgestane Kyrios, de witte klederen des heils en de mantel der gerechtigheid zo zuiver, zo stralend, blinkend, heilig wit, heeft verworven voor zijn ganse uitverkoren kerk, die straks in de eeuwige heerlijkheid zullen wandelen in hun witte klederen, hen door Christus verworven en door zijn geest toegepast om zijn zelfs wil. En dan wekt de Vader zijn kind Jezus op. God de Vader kust de Zoon wakker met een heilige kus. Hij is tevreden met het offer van zijn Zoon. Hij liet het graf openen. Hij wekt hem op, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van de dood zou gehouden worden. God de Vader als rechter geeft in deze handeling zijn Zoon als het ware een ondertekende kwitantie. Ik ben met mijn volk nu tevreden. Jacobs gevangenen maak ik nu ook vrij. Christus wordt vrijgesproken van schuld en van straf en van alle rechtsvervolgingen ontslagen. De opstanding van Christus is de eerste trap in de staat van zijn verhoging. Hij is niet langer meer schuldenaar aan het recht Gods, maar hij is nu de vrijgesprokene aan het recht Gods. Hij wordt gerechtvaardigd in de geest, wordt Christus opgewekt, zijn ganse kerk wordt met hem opgewekt, wordt Christus gerechtvaardigd, zijn ganse uitverkoren kerk wordt met en in Christus gerechtvaardigd. O, die dierbare opstanding van de koning van de kerk, van de borg en de middelaar, die heeft overwonnen. Christus staat op door zijn eigen goddelijke kracht. Hij is de leeuw uit Juda's stam, de tweede persoon in dat goddelijke wezen, die staat op. En bij zijn opstanding zijn geen getuigen aanwezig. We hopen dat ook vanavond nog te zien. De schrift geeft echter genoeg bewijzen van zijn opstanding. We tellen er meestal zo'n 10, hè, dat Christus zich met vele gewisse kentekenen levend heeft vertoond aan zijn kerk die op de aarde was. Hij is opgestaan. En de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet? Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruist was. Wat een voorrecht toch, dat deze vrouwen mogen ervaren dat de hemel van hen weet. Dat God van hen weet, dat God ze niet vergeet, maar dat de Heere ze opzoekt. Een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. S'avonds vannacht het geween, maar 's morgens is er gejuich. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u weer ontfermen. Zegt de Heer, uw verlosser. We gaan naar de vrouwen bij het graf, die wenen om Jezus. Die wenen vanwege het gemis van Jezus. Die wenen om de dood van hun zaligmaker. Hun ziel weigert getroost te worden. Met hem was al hun hoop vergaan. Ze gaan in zwart door rouw bezweek. Waar de vijand hoont in de ziel. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Das kwijt, zelfbedrog, niets van waar geweest. Hoe kan dat toch? Jezus was hun geopenbaard. De middelaar bij God vandaan had zich aan hen geopenbaard. Als de zoon des levende Gods. Ze hadden zijn stem gehoord. Ze hadden zijn liefde gevoeld. Ze hadden zijn persoon aanschouwd. De tweede persoon in dat goddelijke wezen. De middelaar, de Emmanuel, de God met ons. Die om ons mens en om onze zaligheid was nedergekomen. En die hun zielenlegeringen ging verklaren. En die naar hun hart begon te spreken. Die voor hen de schrift opende en die voor hen de schrift verklaarde. Die hen trok met mensen, zelen en touwen der liefde en goedertierenheid. Die hen zo langer hoe meer aan zich verbond. Zodat ze het uitriepen met Petrus, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Door God de Heilige Geest waren deze vrouwen met liefde banden aan hun zaligmaken verbonden. Waar ligt de haper? Deze vrouwen zijn zo blind voor de deugd van Gods recht. U ziet, gemeente, dat de schrift allengskens wordt verklaard en geopend in het leven der genade. We zien dat de schrift allengskens wordt toegepast. Dat er een opwas is in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat er standen zijn in het genadeleven. Deze vrouwen door Christus opgezocht. Aan wie hij zich had geopenbaard. Wier zielen hij had ingenomen. Hij had hen ingewonnen. Ze volgden hem. Ze vonden alles in hem, maar dat Sion door recht verlost wordt en haar wederkerende door gerechtigheid. Ze verstaan de diepte van die waarheid niet. Dat er volkomen genoeg gedaan moet worden aan het goddelijke recht. Geen slachtvee, geen altaren vol spijst en offer waren het voorwerp van Gods lust. Geen brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan Gods eis nog eer. Daar waren ze blind voor. Dat het lam Gods als een lam ter slachting moest worden geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert de dood in zou gaan. Moest de Christus niet al deze dingen lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. O onverstandigen en tragen van hart. Zult u er niet boven gaan staan? Ik hoop dat er veel in de gemeente zijn. In deze legeringen. Want gemeente, het waren wel gelukzalige vrouwen. Het waren kinderen des Heren. Het waren kinderen van God. Ze waren door Gods geest levend gemaakt. Ze hadden God leren kennen. Ze hadden zichzelf leren kennen. Ze waren naar God bedroefd geworden. Ze hadden iets leren kennen van dat zondaar worden voor God. En de zaligmaker was tot hun ziel gekomen en ze hadden in hem het leven gevonden. Maar, wat een geheim, wellicht de haper. Ze wilden met Jezus zo zalig worden en dat hij zijn heerlijkheid op aarde hoe langer hoe meer zou openbaren. En dat ze met hem dan zouden worden opgenomen in heerlijkheid. Ach, zo is het niet. Ze staan hun eigen zaligheid nog in de weg. Hoe kan u een mens zalig worden zonder opluistering van Gods deugd? Hoe kan u een mens de zaligheid ingaan als aan het recht van God niet wordt genoeg gedaan? Hoe kan er nu vergeving geschieden zonder bloedstort? Hoe kan er nu verzoening zijn zonder voldoening? Begrijpt u de haper bij deze vrouw? En daarom, als Jezus begraven is, is voor die vrouwen ook alles begraven. Een profeet die hen onderwees. Hun hoge priester die met hen bad, dat wel, dat was aangenaam. Hun koning die hen leidde en beschermde en bewaarde en van eten voorzag. En breidt het maar uit. Ze waren hem kwijt. Miste hem. Alles begraven. Waar ze geen erg in hebben. Dat God het eerste gaat wegnemen om het tweede daar te stellen. Waar een ziel geen erg in heeft. Wanneer God gaat ontdekken. Ontgronden, ontledig, ontkracht, ontbloot. Dat gebeurt al enigermate voor de openbaring van de middelaar. Zeker. Dan overtuigt de geest, overreedt de geest van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wanneer het Gode behaagt zijn zoon te openbaren, zijn er in het leven van al de zulke aangename tijd. Zoete tijden, de prediking van Christus is hen zo zoet. De verklaring van zijn persoon is hen zo aangenaam. De liefde waarmee de prediking van hem gepaard gaat, maakt dat hun zielen naar hem uitgaan, hoe langer, hoe meer. Maar als die gevoelige genade wordt ingetrokken, als ze zo weer met hun bestaan te maken krijg, als de wet terug gaat komen, de wet voldoening eist, het recht om genoegdoening roept, de wet veroordeelt, de wet vervloekt en de wet verbrijzelt en hun verzondigde leven wordt hun hoe langer hoe meer voorgesteld en hun rechtvaardige straf moeten ze zo hoe langer hoe meer billijke. Ze buigen hoe langer hoe meer, wanneer ze door de liefde worden ingewonnen. Er is op de duur geen andere weg. Begrijpt u net als bij deze vrouw. In deze weg komt er nu plaats voor die vernederde borg, vernederde zaligmaker, voor deze lijdende, stervende Christus die in het graf ligt. Het kan niet anders. Er is geen andere weg. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. En vanwege de gerechtigheid en de waarheid van die God kan voor mijn zonde niet anders betaald worden dan door de dood van de Zonen God. Zo komt daar ook plaats voor Christus in zijn overwinningskracht, in zijn opstandingsheerlijkheid, als de grote toepasser van de weldaden die hij door zijn bitter lijden en sterven heeft verworven voor zijn kerk. Er gaat nog een kerk over de aarde gemeend, ook in onze dag. Het recht moet zijn loop hebben. Dat voelen ze in de ziel. Daar onderwijst God ze in door zijn woord en geest. Aan het recht van God moet volkomen genoeg gedaan worden. En gij kunt die prijs der ziel, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Dat is een onmogelijkheid. En nu bent u mogelijk in het achterliggende al wel eens wat onderwezen. In de borgtocht van Sions betalende borg. In zijn gewilligheid, waarin hij zich ging overgeven. De drinkbeker die mij de Vader geeft, zal ik die niet drinken? O, wat wordt die gewilligheid van Christus toch schoon voor de ziel. Zijn eeuwige borgstelling in zijn komen naar deze aarde, in zijn gewillige overgave. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Maar hij moet sterven. O, dan moeten ze mee naar het rechthuis om dat wonder van de plaatsbekleding te verstaan, om de heerlijkheid van de borgtocht van Christus te aanschouwen door het geloof. Dan moeten ze mee naar Golgotha om nu te zien dat die fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. In die weg zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, zegt de Heere der Heerscharen, om te verstaan, ons Pascha is voor ons geslacht, die baar heilgeheim. De gestorven zaligmaker, overgeleverd om mijn zonde. En toch die haper te ervaren in de ziel. Is hij nu de mijne? Och, was hij de mijne? En ik de zijne. Het moet naar Paas. Het moet naar de opstanding van Christus toe. De ziel die kan onderwezen worden. We gaan het hier zien. Hoe dan toch? Die vrouwen die waren zeer vroeg naar het graf. Het was nog maar net licht aan het worden. Het was nog donker, zegt een andere evangelist. En ze vragen onderweg, wie zal ons de steen van de deur des grafs ons afwentelen? En dan blikken ze voor zich uit. Dan zien ze dat de steen afgewenteld is. Maar ze verstaan het wonder niet. Ze verstaan de betekenis niet, ze verstaan de toepassing niet, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Het gekrookte riet zal ik niet verbreken, de rokende vlaswiek zal ik niet uitblussen. Gij zult wel droefheid hebben, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En dat zal gaan gebeuren en niemand zal dan de blijdschap van hen wegnemen. Vreest gij lieden niet, die moeten vrezen, vrezen vaak niet. En die niet behoeven te vrezen, vrezen vaak zo. Nu moet de vrees weggenomen worden, waarom? Anders kan hun oor de blijde boodschap niet verstaan, niet ontvangen, niet overbrengen naar het hart. Dan moet eerst de vrees worden weggenomen. Dan moet eerst de ziel tot rust komen. Dan moet er eerst een ontvankelijke bodem in het hart zijn. Vreest gijlieden niet. En dan gaat die engel spreken. Vertroostend, bestraffend en onderwijzend. Vrees niet. Dat is de troostboodschap. Je hoeft niet te vrezen. Er is geen reden om te vrezen. Bestraffend, hij heeft het toch gezegd. U had het kunnen weten. Hij is tot de waarheid. Heeft hij ooit onwaarheden gesproken? Nee, er kwam geen bedrog nog onrecht uit zijn mond. Waarom gelooft u hem dan niet? Dat is bestraffend. En tenslotte onderwijzend. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Kom maar kijken waar die heeft gelegen. We gaan ervan zingen. Psalm 30, de verzen 3 en 4. Psalm zingt Gods gunstgenoten. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid, zij der gedachten is verbreid. Perst eens de bittere tegenspoed, s'avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag, nou reis morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. De verzen 3 en 4 uit de 30ste psalm. Een boodschap van de opgestane Christus door een engel uit de hemel voor vrouwen bij het graf van leven. Door overwinning, hij is hier niet. Hier horen ze de paasboodschap, hij is opgestaan. Hij leeft, hij is verrezen uit de dood. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij is opgewekt door zijn vader. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Zouden ze het geloven? Gelijk hij gezegd heeft. Het is dus niet de eerste keer dat ze het horen. Wat heeft de kerk herhalingsonderwijs nodig? Het is iedere keer zo. Weet u wat het wonder is? Dat God de Heilige Geest nu nooit moe wordt om zulke dwaze zielen te onderwijzen. En waar behoefte om onderwijs is, daar zendt hij zijn licht en waarheid. God maakt maar plaats voor schriftuurlijk, geestelijk, goddelijk, hemels onderwijs. Door zijn geest. Deze vrouwen horen het paasevangelie. Het wonder van paas. Christus is opgewekt. Hij is hier niet. Hij heeft het u gezegd. Wat hebben ze nu nodig? Herhalingsonderwijs. Indagmakende genade. Dan komt er terug wat God soms jaren geleden heeft gezegd. Wat ze toen hoorden. Wat ze toen overdachten. En waar ze de vervulling of de toepassing nog zo van misten. Of wat ze hoorden en wat aan hen voorbij is gegaan. Indagmakende genade, terugleidend licht. Om door dat terugleidende licht voortgeleid te worden op de weg der zaligheid. Kom nu maar eens kijken en ziet dan de plaats waar hij gelegen heeft. Dat is nu verleden tijd. Daar lag hij, vrouwen. Daar lag hij als uw borg. Daar lag hij als uw middelaar. Daar lag hij als omvangen door de dood. Daar lag hij als gebonden door degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hier lag hij, vrouwen, en het graf was verzegeld. Hier lag hij als in de macht van de vijand, als in de macht van de hel. Hier waar hij lag was niets dan oordeel, dan schuld en dan vloek en dan verderf. Zo diep moest uw zaligmaker zich vernederen, niet alleen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, niet alleen in de dood des kruises, maar gij hebt mij gelegd in het stof des doods. Vrouwen, zo droeg hij de toorn van God tegen de zon. Zo droeg hij uw schuldenlast van al uw bedreven kwaad. Zo droeg hij de vloek van de wet die u verdiend heeft. Zo droeg hij de straf op al uw overtredingen. Zo boette hij voor uw zonde. Zo lag hij hier in het stof des doods, opdat hij de prijs zou betalen tot de laatste kwadrant penning toe. O, vermits dan de kinderen, des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En daarom is hij het voor wie gereed, die koperen deuren weken en die ijzeren grendelen deed in duizend stukken breek. Hij overwon de dood. Met zijn dood en bloedstorting doodde hij de dood. Met zijn opstanding overwon hij de dood. Hij overwon de hel. Hij overwon het graf. Hij vermorzelde Satans kop. Hij die de leeuw uit Juda's stam is, die overwon en glorie won. Als de meerdere van Simson droeg hij de poorten des doods weg. Ontsloot hij de hemel voor de zijne en sloot hij voor eeuwig de rampzaligheid voor de zijne. En hij overwon de wereld. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hier is het bewijs, kijk maar. Geen wanorde, geen lijkroof, niet gestolen. Nee, hij is opgewekt. Hij is opgestaan. Ziet u waar hij gelegen heeft? Daar liggen de doeken netjes ineen gerold. De tekenen van de vervloeking. De tekenen van de zondeschuld. De tekenen van de dood. De tekenen van het verderf. Al die tekenen van de vloek en de dood. Het verderf, de zondeschuld zijn in het graf. Achtergebleven, achtergelaten door de levensvorst die heeft overwonnen. Hij is begraven geworden om daarmee te betuigen dat hij daadwerkelijk gestorven was. Om de zondeschuld van zijn kerk voorgoed te begraven. Dat God de zondeschuld van zijn kerk voorgoed en voor eeuwig zou werpen in de zee van eeuwige vergetelheid. En om dat nu voor mezelf te mogen weten, heb ik dat onderwijs persoonlijk zo nodig. Kom, kom eens kijken naar de plaats waar hij heeft gelegen en wat hij hier achterliet. En nu is hij opgewekt door God de Vader. Opgestaan door eigen goddelijke kracht. Door de Geest geheel en al geheiligd en vrijgemaakt van de zonde en van de dood. Opdat de kerk dat wonder mag verstaan, wat Bunyan mocht leren, wat hij schreef in de Christenreis. Toen Christen bij het kruis van Christus kwam, door het waarachtige geloof blikte op het kruis, verstond dat Christus gekruisigd was, die vervloekte kruisdood gestorven was, opdat hij de zondeschuld van zijn kerk zou verzoenen geheel en al. En dat zware pak op zijn schouder, waaronder hij zo lange tijd gebukt ging, die last te zwaar om te dragen, die last van zonde en plaag, die stroom van ongerechtigheden, zijn hele verzondigde leef, zijn hemelhoge schuld. O, dat pak dat er werd losgemaakt en dat rolde van zijn rug, dat rolde naar beneden in het graf van de Heere Jezus Christus en het is daarin gebleven en geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Kom eens kijken waar die heeft gelegen. En geloof nu eens wat hij heeft gezegd. Waarom zegt de engel dit? Om de ontmoeting morgenochtend met de opgestane Christus voor te bereiden. Nu hoop ik dat het vanmorgen ook zo mag zijn. Dat er zielen die luisteren voorbereid mogen worden op de komst van hem die leeft en die het al had gezegd, ik leef en gij zult leven. Dit is de troost en druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ik leef en gij zult leven. Hij is overgeleverd om onze zonden en hij is opgewekt om uw rechtvaardigmaking tot troost. We zien vanavond wat nuttigheid geeft ons de opstanding van Christus uit de doden. Dat hij de dood overwonnen heeft en daarom de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede, opdat hij ons door zijn opstandingskracht zou opwekken tot een nieuw leven. En ten derde zien we vanavond met Heere hulp, dat nu de opgestane Christus zijn kerk een zekere pand geeft van hun zalige opstanding straks, ten jongsten dagen. Hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En de kerk zal straks met hem opgewekt worden om eeuwig te leven. Amen. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Die naar u zoeken telkens stond, leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God, zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God. Psalm 40, vers 8. ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u. Amen.